Romeinen hoofdstuk 12, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dien de Heere. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijft u met de blijden en weent met de wenenden, weest eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover. En eerlijk gezegd, het lijkt me voorlopig ook wel genoeg ook. Zullen we zo achter elkaar overlezen. Want hoe dan ook, bij al deze uitspraken, vanaf, in ieder geval vanaf vers 9... kunnen wij uitgebreid stilstaan. Zouden wij ook uitgebreid stil moeten staan. Alleen niet zozeer gemeenschappelijk, niet met elkaar, maar ieder voor zich, denk ik dan altijd maar. Want het spreekt uiteraard over onze persoonlijke omstandigheden, onze persoonlijke positie, ons persoonlijke denken, onze persoonlijke levenswijze dus, en ook over onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is ook de strekking uiteraard van dit schriftgedeelte in het bijzonder. En in het algemeen is dat de strekking van deze laatste hoofdstukken van deze brief. De laatste hoofdstukken, en dan noem ik daaronder versta ik gewoon het Romeinen 12 tot en met hoofdstuk 16. Hoofdstukken trouwens die uiteraard rechtstreeks aansluiten bij het gedeelte wat we vorige keer min of meer besproken hebben. Dat was Romeinen 5 en in zekere zin ook Romeinen 6. Romeinen 5 in de eerste plaats, waarin immers gesproken werd over dat merkwaardige verschijnsel dat wij door geloof en eventueel uit het geloof van Jezus Christus, want daar gaat het in het bijzonder om, dat wij uit dat geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd geworden zijn en daardoor deel gekregen hebben aan Jezus Christus, want daar gaat het natuurlijk om. We hebben dat uitgebreid gezien en het wordt ook uitgebreid gedemonstreerd bovendien in het laatste deel van Romeinen 5, waar eenvoudig naar voren gebracht wordt deze belangrijke waarheid, dat wij van nature in Adam zijn en deel hebben aan het leven en daarmee aan de dood. En ook aan de zonde van Adam, terwijl wij door wedergeboorte deel hebben gekregen aan het leven van Christus en daarmee aan de rechtvaardigheid van Christus bovendien. Want dat is de vergelijking die gemaakt wordt in het laatste deel van Romeinen 5, de vergelijking namelijk tussen Adam en Christus. En ik ga er nou niet meer op in, maar het zal duidelijk zijn dat daar in feite gesproken wordt over twee soorten mensen. De ene deel, ene mensheid die genoemd wordt met de naam van Adam, omdat die mensheid nou eenmaal adamitisch leven bezit, met alles wat daarbij hoort, de natuurlijke mens dus gewoon. En aan de andere kant wordt dan gesproken over Christus en allen die met die naam genoemd worden. Die andere mensheid, de mensheid die deel uitmaakt van een nieuwe schepping en die niet genoemd wordt bij de naam van Adam, maar bij de naam van de laatste Adam. En in de praktijk is dat niet de naam Jezus, zoals sommigen denken, die denken dat we Jezuïeten zijn. Hè? Maar dat is niet zo, het is Christus namelijk. Als ik het heel strikt neem, strikter dan de Bijbel het zelf meestal neemt trouwens, dan is Jezus bovendien ook niet de laatste Adam, maar is hij eigenlijk de eerste. Althans, daar maakt hij deel van uit. He? Dat is de gedachte. Want Christus is de nieuwe mens. Christus is de opgewekte uit de dood, de eersteling van een nieuwe schepping. En wij worden ook niet voor niks, ook in de Bijbel, christenen genoemd. In tegenstelling tot wat wij van nature zijn, namelijk Adamieten. Want dat is het dan ongeveer. Gewoon Adam in het Hebreeuws, alleen vertaalt men de naam Adam dan met mens. Hè? Omdat de naam van Adam daar gebruikt wordt tot ter aanduiding van heel de mensheid. Maar hetzelfde verschijnsel doet zich ook voor met de naam of titel van Christus. Want die term wordt ook gebruikt niet alleen voor de Heer Jezus, de opgewekte, maar ook zelfs voor in ieder geval heel de gemeente. Maar eigenlijk uiteindelijk zelfs voor heel die nieuwe mensheid die de erfgenaam is van die nieuwe schepping. Hoe dan ook, die twee dingen staan tegenover elkaar. Twee soorten van mensen. En om dan nog even 1 Korinthe 15 aan te halen, gelijk wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, het beeld van Adam namelijk, zo dragen wij door wedergeboorte, dan wel door opstanding, want het is feitelijk hetzelfde, dragen wij het beeld van de tweede Adam, de laatste mens, of hoe die maar heet, de Heer uit de hemel namelijk, uit 1 Korinthe 15. Wij zijn beelddragers Gods. Niet op grond van geboorte, maar op grond van wedergeboorte. Want op grond van geboorte zijn we beelddragers van Adam. Heel belangrijke waarheid. Heel onbekend ook. En ik heb gemerkt dat er over het algemeen nogal hevig tegen geprotesteerd wordt. Maar niettemin is het een volstrekt Bijbelse waarheid. Wij zijn beelddragers van Adam. En daarom hebben wij deel aan zijn zonde en dus ook aan zijn dood. Hetgeen in hoofdstuk 5 van Romeinen uitgebreid beschreven wordt. Om van de voorgaande hoofdstukken dan nog maar te zwijgen. Terwijl wij door wedergeboorte beelddragers worden van God en daarmee ook vanzelfsprekend beelddragers van Christus, want hij is het beeld God. Dat kan dus niet missen. Nou, hoe dat ook zij, in deze latere hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt daar rechtstreeks bij aangesloten en worden daar de consequenties genoemd voor ons. Dat wil zeggen, wij zijn christenen geworden, we hebben deel gekregen aan het leven van Christus. We zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn opstanding uit Romeinen 6. Waarna de vraag is, maar hoe dan verder? Wat zijn daar de consequenties van? Of wat moeten wij daar nu vervolgens mee? Wel nu, dat wordt in grote lijnen uiteengezet eerst in Romeinen 6 en 7. Maar ik moet erbij zeggen, in Romeinen 6 en 7 wordt niet gesproken over de algemene situatie van de gelovigen. Die wordt namelijk pas beschreven vanaf hoofdstuk 12. Maar als ik splits, dan moet ik zeggen dat in Romeinen 6 in het bijzonder gezegd wordt dat op grond van dat wij in Christus zijn, zijn wij ook vrijgemaakt van de heerschappij der zonde. De heerschappij van onze zondige natuur. En volgens hoofdstuk 7 in het algemeen zijn we ook vrijgemaakt van de heerschappij van de wet. En die twee dingen worden hier in die hoofdstukken nog besproken, omdat ze rechtstreeks aansluiten bij hoofdstuk 2 en 3 van Romeinen, waar immers gezegd wordt dat er behoefte is aan die blijde boodschap, die kracht Gods tot zaligheid, omdat namelijk de natuurlijke mens in het algemeen is onder de heerschappij van de zonde, zoals beschreven in hoofdstuk 2. En daarna wordt ook gezegd dat de Jood bovendien dan ook nog is onder de heerschappij van de wet, zoals beschreven in datzelfde hoofdstuk. En daarna nog een paar keer wordt het aangehaald. En als hier dan in Romeinen 5 uiteengezet wordt hoe wij door geloof in de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen aan zijn leven en daarmee aan zijn rechtvaardigheid, wordt dus vervolgens in hoofdstuk 6 uiteengezet dat we daarmee dan ook vrij zijn van de heerschappij van de zonde. Daar moesten wij immers van verlost worden volgens hoofdstuk 2. Wel, hoofdstuk 6 zegt, dat is het daadwerkelijk gebeurd. En hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief zet uiteen dat we ook inderdaad dan verlost zijn van de wet. Op precies dezelfde grond overigens. Maar we zijn ook verlost van de wet. En dat was ook noodzakelijk volgens hetzelfde hoofdstuk 2. En daarna wordt in Romeinen 8, eigenlijk al in het laatste deel van Romeinen 7, maar ook vooral in Romeinen 8, wordt uiteengezet dat wij niet zijn onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6. Niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Maar onder de heerschappij, dan wel leiding, of hoe dat maar heten mag, van de geest. De Heilige Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus of gewoon Christus. Want al die termen worden in Romeinen 8 door elkaar gebruikt. Dat is waar het om gaat, dat is de algemene waarheid. Niet meer onder de zonde, waar de mens in het algemeen onder was. Niet meer onder de wet, waar de Jood in het bijzonder ook onder was. Maar onder de geest. De geest namelijk, het leven namelijk van een nieuwe schepping. De geest, het leven namelijk van Christus. Het wordt samengevat in Romeinen 8 vers 9 en 10. Tenminste, die vers haal ik er altijd maar bij aan voor het gemak. Want daar wordt gezegd in Romeinen 8 vers 9. Gij lieden zijt niet in het vlees. Want daar zijn we ook van verlost uiteraard. Althans, tot op zekere hoogte. Maar die heeft in ieder geval geen heerschappij meer in ons. En daar gaat het om. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Let op. In de geest. Indien, tenminste, dat staat zo anders, de geest Gods in u woont. Eerst heet het geest. Ik ga er snel doorheen, want ik heb het hier al eens wat uitgebreider besproken, deze verse zo. Maar in dit verband doe ik het er nog even één keer. Er staat, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. De geest is dus de geest Gods die in ons woont. Kan niet missen. Het moet het leven van Christus zijn. Het gaat om het leven wat wij hebben ontvangen, doordat wij met Christus, Romeinen 6, zijn opgestaan uit de dood. We hebben toen zijn leven ontvangen en over dat leven gaat het. En het leven van Christus is uiteraard het leven Gods. En dat leven heet uiteraard geest, omdat het onzienlijk is. En dus staat er, gij zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Had ook kunnen zijn, gij zijt niet in Adam, maar gij zijt in Christus. Maar dat zijn termen die in verband van dit betoog niet zo goed passen. Dus nou krijg je deze uitdrukkingen, maar de betekenis is heus hetzelfde. Gij lieden zijt niet in Adam, maar in Christus. Of gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Indien tenminste, die geest Gods in je woont. En dan verder, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. En dan heet dus diezelfde geest ineens de geest van Christus. En het moet dezelfde geest zijn, uiteraard. Want anders staat hier gewoon in dit vers onzin. Dat kan niet anders, hè? Dan wordt ineens over wat anders gesproken. De gedachte is namelijk, wij zijn in de geest. Als inderdaad die geest, namelijk de geest Gods, in ons woont. En als die geest van Christus, wat is dezelfde? Als de geest van Christus niet in ons woont, wel, dan komen wij hem niet toe, staat er. Dan zijn we niet van hem. Dus je vindt eerst de term geest Gods, dan geest van Christus. En het leukste komt dan pas in vers 10. Want vers 10 zegt, en indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood, het vlees dus, om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Zodat het heet eerst geest, dan heet het geest Gods, daarna heet het geest van Christus en daarna heet het gewoon Christus. Zodat zo langzamerhand de term geest vervangen wordt door de term Christus. En dat is het ook natuurlijk. De uitdrukking die u zou verwachten, maar die hier niet staat, is de uitdrukking Heilige Geest. Maar die komt veel minder voor dan de meeste christenen denken, vooral zo rond Pinksteren. Dat is echt waar. De term Heilige Geest komt heus niet zo vaak in de Bijbel voor. Maar het is heus diezelfde geest, de geest van Christus namelijk, het is gewoon Christus ook. Alleen die wordt heilig genoemd, omdat Christus nu eenmaal heilig is. En wij zijn in hem heilig. Wij horen namelijk tot die mensheid die tot bij die nieuwe schepping hoort. Is dat geheiligd of niet? Is dat afgezonderd of niet? Dat betekent het toch, geheiligd, afgezonderd of niet? Is dat heel gemaakt met God, want dat betekent het ook? Ja, natuurlijk is het dat, hè. Dus het is eventueel een heilige geest. Het had net zo goed kunnen heten de heilige geest Gods. God is geest, God is heilig. Mag het alsjeblieft als heilige geest worden aangeduid, dat leven van God, hè. Bovendien, Christus zelf werd verwekt door wat genoemd wordt heilige geest. Dus is hetzelfde. Het zijn alleen verschillende uitdrukkingen, omdat ze verschillende aspecten van die geest weergeven. Maar het is hetzelfde. Maar het kan ook gewoon Christus heten, hè. Indien Christus in uw lied is, Zo is weliswaar het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Enzovoorts. En daarna wordt inderdaad gesproken over de werkzaamheid en de, bovendien de leiding van die geest in ons leven. Vers 12 zegt dan, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Dat had ook kunnen zijn, wij broeders, wij zijn schuldenaars niet aan Adam om naar Adam te leven, naar die oude mensheid dus. Want indien gij naar het vlees en dus naar die oude mens leeft, zo zult gij sterven, dat klopt, die oude mens sterft immers. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Het is heel interessant, er staat niet, zo gij de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Maar er staat, zo gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Er zijn altijd mensen die denken dat ze de werkingen des lichaams, zeg maar de werkzaamheid van de zonde, dat ze die moeten bestrijden enzovoort, en dat ze daardoor leven zullen ontvangen. Of dat dat tot eer van God is of iets dergelijks. Maar dat is een misverstand. Punt 1, men ontvangt er geen leven door. En punt 2, het is niet tot eer van God, maar tot eer van de mens. Ja, kun je eens gewoon gelaat laten tonen aan de mens. Gelaten 6, hè? Dat is tot eer van de mens. Nee, er staat, indien gij door de geest, een ander woord voor Christus, ook een ander woord voor leven, hè? Vond hij trouwens net, hè? Indien gij door de geest, door dat leven, de werkingen des lichaams, de werking van vlees dus dood, zo zult gij leven. Want de gedachte is inderdaad, dat door de werking van die geest, door de werking van Christus in ons, het vlees ook in de praktijk gedood wordt en onderworpen wordt. Ondergeschikt gemaakt wordt aan Christus. Want hoe het ook zij, ons lichaam is weliswaar officieel voor God dood. Het is het lichaam der zonde en des doods, voluit genoemd. Het is voor God dood, het is voor God gestorven met Christus. Maar het neemt niet weg dat God dat gedode lichaam wel degelijk gebruikt tot zijn eer. Niet dat lichaam als zodanig, maar hij gebruikt dat lichaam als het instrument, als het gereedschap waarvan hij zich bedient. Of waarvan de inwonende geest in ons, of waarvan Christus in ons zich bedient. En daar gaat het maar om. En in die zin is het lichaam dus wel degelijk levend voor God. Er staat altijd discussie over, is het lichaam nou dood of levend voor God? En het is allebei zo, namelijk het lichaam in de zin van dat lichaam waarin de zonde woont en wat beheerst wordt door de zonde en door het verderf, dat is dood. Maar het lichaam als werktuig, puur als werktuig, is levend voor hem. Niet als werktuig van de zonde, maar als werktuig voor die geest of als werktuig voor Christus in ons. Want de gedachte is, en daar hebben we vorige keer al even bij stilgestaan, dat ons lichaam gebruikt kan worden inderdaad door de inwonende zonde. Maar ons lichaam kan ook gebruikt worden door de inwonende geest. En God prefereert het laatste uiteraard. En zover het lichaam gebruikt wordt door de inwonende geest, wordt dat lichaam inderdaad geacht levend te zijn voor God. En dat is ook wat Romeinen 6 zegt, waarin het gezegd wordt dat ook onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn. Door de opstanding van Christus, door wedergeboorte. Niet de zonde in ons, maar wel het lichaam, het instrument als zodanig. En daar gaat het maar om. Maar de bedoeling is dat de geest daarin werkt, dat de geest gebruik maakt van dat lichaam. En dat is ook wat vers 13 dan zegt. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovele als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Ik moet altijd zeggen dat ik vind persoonlijk ook dat het er wat ongelukkig staat. Deze uitspraak in vers 14, want sommigen ontlenen daar de verkeerde gedachte aan. Namelijk dat het mogelijk is dat wij nu al zonen Gods zijn, terwijl notabene een paar versen verder hier in Romeinen 8 gezegd wordt dat wij dat zullen worden en dat wij pas officieel tot zoon zullen worden aangesteld en door God als zoon zullen worden erkend ter gelegenheid van de verlossing onze lichaams. Dat staat in vers 23. Nou ja, er staat de aanneming tot kinderen, maar u wordt geacht te weten dat helemaal naast een misvertaling is. Hè? Er staat aanstelling, letterlijk niet aanneming, maar aanstelling. En niet tot kinderen, maar tot zonen. Aanstelling als meerderjarige, aanstelling namelijk, of aanwijzing eventueel, als erfgenaam, daar gaat het om. En als zoon dus, en dat vindt niet plaats in onze dagen nu, terwijl we nog in het vlees zijn, dat gebeurt pas bij de verlossing onzes lichaams. Maar de gedachte die hier ontwikkeld wordt in het verdere deel van Romeinen 8, is dat wij door de geest geleid worden, dat wil zeggen de geest werkt in ons en brengt ons naar die aanstelling tot zonen. Maakt ons geschikt om tot zoon te worden aangesteld, is de gedachte. Zodat je in vers 14 ook kunt lezen, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zullen zonen God zijn. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat blijkt namelijk uit de rest van het verhaal. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat staat er niet. Dan zeg ik, nee, dat staat er niet. Maar de gedachte is dat wanneer wij door die geest geleid worden naar dat zoonschap toe, dan gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat wil zeggen, hij heeft ons niet tot zonen aangesteld nog, maar hij beschouwt ons reeds als zodanig, niet omdat we dat zijn, maar omdat we dat zullen worden. Hij brengt ons daar namelijk. En deze merkwaardige uitspraak, deze plechtige termen die ik hier ventileerde, die kwamen gewoon uit Hebreeën 12. Hè. Dat wil zeggen, dan gedraagt zich God jegens ons als zonen. Daar wordt namelijk in Hebreeën 12 gesproken over tuchtiging, wat in de Bijbel niks anders is dan opvoeding trouwens. Nee, met alle consequenties van dien, alles wat erbij hoort, maar opvoeding is het eigenlijk. En als die tuchtiging daar is, zal ik maar zeggen, dan staat er, dan schijnt dat geen zaak van vreugde te zijn en dat soort dingen meer. Maar niettemin staat er, het betekent wel dat als het er is, dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Dat wil zeggen dat God ons daar doorheen leidt, dat God het ook kennelijk goed vindt dat wij door allerlei moeilijkheden heen gaan, omdat we daardoor juist volwassen worden in geestelijke zin. En dat wil God, want hij wil ons tot zonen aanstellen straks bij de verlossing van ons lichaam. Dat is het verhaal. Alleen als je deze tekst, Romeinen 8 vers 14, uit zijn verband rukt, dan wekt het de indruk inderdaad alsof wij nu al zonen kunnen zijn, als het tenminste zo is dat wij door de geest Gods geleid worden. Wel nu, laat ik dan in ieder geval u meteen ontmoedigen, want wij worden niet 100% door de geest geleid. Wij worden ook geleid door de gewone, normale, menselijke behoeften van onze oude natuur, om niet te zeggen de normale behoeften van ons lichaam. En dat is niet de geest in ieder geval. Zodat 100% leiding door die Heilige Geest bestaat niet, en als dat zo is, bestaan er dus ook geen zonen gods in onze dagen, zodat je met het vers toch nergens terechtkomt dan, als je hem uit het verband haalt. Je moet er eigenlijk van schrikken als je de tekst leest en zeggen, kan dat dan? Hoezo dan? Nou, dat wordt dan daarna toegelicht, want daarna wordt inderdaad gesproken over het lijden, vers 18, van deze tegenwoordige tijd, want ik bespreek niet alle versen hoor, waar Paulus zegt, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En wanneer gebeurt dat dan? Wanneer ontvangen wij die heerlijkheid? Wel, bij onze aanstelling tot zonen, namelijk bij de verlossing onzes lichaams, vers 23. En strikt genomen is dat niet onze dood, onze lichamelijke dood, maar is dat eigenlijk de opname van de gemeente, want daar komt het op neer. Wanneer namelijk Christus zelf zal verheerlijkt worden, dan zullen wij met hem verheerlijkt worden. Niet in onze dagen, niet nu, maar in de toekomst. En het lijden waarover hier gesproken wordt, is het lijden met Christus. Dat wil zeggen, het gaat om hetzelfde lijden wat er over Christus gekomen is. Lijden op grond van zijn geloof, lijden omdat hij een gelovige was, komt uiteraard ook over ons, omdat wij ook gelovigen zijn. Over de een meer dan de ander, dat is waar, natuurlijk. Maar niettemin, dat lijden leidt tot heerlijkheid. Dat is zo bij Christus zelf. Want het heeft ertoe geleid dat God hem opwekte uit de dood en tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was dus de gelegenheid waarbij de Heer Jezus Christus zelf tot zoon werd aangesteld. En dat was niet toen hij geboren werd, dat was ook niet toen hij zijn openbare bediening begon, zelfs niet bij zijn doop, hoewel toen gezegd werd, gij zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Want de gelegenheid van zijn doop was ook maar niks anders dan een vooruitgrijpen op zijn opstanding, waarvan zijn doop immers een type is. Kortom, het werd pas tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon. Hij werd dus tot zoon aangesteld, volgens de Hebreeënbrief in elk geval, toen hij uit de dood opstond. En natuurlijk, ik zeg de Hebreeënbrief, ik had het kunnen zeggen volgens Psalm 2 en volgens Handelingen 13 en noem maar op, want er zijn schriftplaatsen genoeg. Ook Romeinen 1 trouwens, want daar staat het ook, Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk bevestigd of bewezen, maar er staat gewoon aangesteld is, als de Zoon van God door de opstanding uit de dood. Daar gaat het om. En het zal duidelijk zijn dat onze aanstelling tot zonen ook niet eerder zal plaatsvinden dan bij onze lichamelijke opstanding, officieel. En dat is dus niet bij onze dood, maar het is inderdaad bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en eventueel tot zonen zullen worden aangesteld. Want daarheen zijn wij onderweg. En de gedachte is dat wie de consequenties van het geloof niet neemt, wie daar niet voor wil lijden, zal ik maar zeggen, wie niet opgevoed wil worden, wie niet getuchtigd wil worden, zal ook niet tot zoon worden aangesteld. Wie niet met Christus lijdt, zal niet met Christus verheerlijkt worden, enzovoort. Zo zit dat gewoon. Het is een betrekkelijk simpele waarheid. Alleen zitten wij natuurlijk meteen naar binnen te kijken bij onszelf. Daar zijn we niet voor gemaakt trouwens, onze ogen staan naar buiten. Dus dat lukt toch niet, zeg ik altijd maar. Maar zitten we bij onszelf in ons eigen leven te goed om te kijken of we eigenlijk al voldoende met Christus geleden hebben. En laat ik dan maar meteen zeggen, ik geloof niet dat wij dat kunnen beoordelen. Dus laat dat maar zitten. Maar het is de algemene gedachte, voor zover het gebeurt, weten wij dat er heerlijkheid tegenover staat. En daar gaat het maar om. En verder zouden wij de geest gewoon zijn werk moeten laten doen in ons. En in de praktijk betekent dat wij inderdaad voor 100% de consequenties nemen, inderdaad van ons geloof. En ons ten volle realiseren ook waar wij staan, welke positie we innemen, dat we niet horen bij die oude schepping, maar bij een nieuwe, enzovoorts. Nu zie ik in gedachten mijn leerling weer in de kamer staan, maar dat komt dan net. Er stond een foto in de krant zelfs. Sorry dat me dat nou uit de mond schiet. Maar dan denk ik ook, ja, daar heb je het nou, hè. Ben je dan bij van een nieuwe schepping of van een oude? Hè? Als je in die positie staat, hè. Dat weet ik niet, hoor. Ik bedoel, ik heb er verder geen kritiek op. Maar daar heb ik er altijd problemen mee. Van, waar sta je dan eigenlijk, hè? Ben je dan bezig een oude schepping te verbeteren of zo? Of een oude schepping Gods wetten op te leggen, waar wij bovendien zelf al van verlost zijn? Of zoiets, hè? Ik bedoel, maar dat is wel waar het om gaat. Of wij bereid zijn consequenties te trekken van het feit dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus en dat wij niet zouden geleid worden door Adam en dus door onze oude mens, maar zouden geleid worden door Christus, dan wel de Heilige Geest, want het is hetzelfde natuurlijk, hè. En namelijk de nieuwe mens, want daar gaat het om. En daar spreekt eigenlijk het hele Nieuwe Testament over. Daar gaat het namelijk allemaal om. Hier ook. Want die geest leidt ons. Er zijn mensen die denken dat die geest ons leidt in ons dagelijks leven. In al onze problemen enzovoort, bij het oversteken en dat soort dingen meer. En ik zal niet zeggen dat de geest dat niet doet. Maar als het niet anders is dan dat, dan zou ik het maar allemaal vergeten. Want dat is het niet. Waar de Heilige Geest ons brengen wil, waar Christus ons brengen wil, is bij die aanstelling tot zonen. Uiteraard, want daar gaat het in dit schriftgedeelte over. En het vindt dan inderdaad zijn hoogtepunt in vers 28 lees ik dan, daar staat, wij weten, allemaal in verband met wat ik nu net even aanhaalde, Romeinen 8 vers 28, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat betekent uiteraard niet dat de goede dingen medewerken ten goede, want dan praat je onzin. Hè? Toch? Ja, natuurlijk, goede dingen werken mede ten goede, dat hoef je niet te schrijven. Dat betekent dus dat ook de verkeerde dingen, de slechte dingen, de tegenspoed, het lijden uit de voorgaande verse, het zuchten, het kreunen, of hoe het allemaal maar heten mag in het gedeelte waar ik nu overheen sprong, hè, dat al die dingen medewerken ten goede. Dat wil zeggen, alleen voor degene die God lief hebben, begin van het vers, of alleen voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Laatste deel van het vers. Waarna je dus moet besluiten dat degene die God lief hebben inderdaad naar zijn voornemen geroepen zijn. En degene die God lief hebben, zijn diegenen die inderdaad deel hebben aan die andere mensheid, die daarmee verbonden zijn, die gemeenschap hebben met Christus. Want liefhebben is natuurlijk gewoon gemeenschap hebben met. En dus gemeenschap hebben met Christus en daarmee gemeenschap hebben met God. Met hem levend verbonden zijn. Met hem één plant geworden zijn enzovoorts. Dan, als dat zo is, zijn we naar zijn voornemen geroepen. Staat in Efeze 1 trouwens ook, hè? Uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Kortom, we hebben hem lief. Alle dingen werken dus mede ten goede. Nou, wat is het goede dan? Waarheen zou de geest ons leiden? Dat is immers het goede, waarheen de geest ons leidt. Ik kan het niet missen. En dat is dat zoonschap, ja. Zodat die leiding van die geest niet platvloers moet uitgelegd worden in het aardse bestaan van de gelovigen of zo. En het goede is ook niet de dingen die wij voor goed houden. Integendeel, het is een leiding naar die aanstelling tot zoonschap. En dat is het goede. Dat staat er ook achter. Want, zodat je de volgende verse moet lezen in verband met vers 28. Alle dingen werken mede ten goede. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want het idee is dat de zoon is de erfgenaam en de vele broederen zijn per definitie mede-erfgenamen. Dat zijn dus lui die ook tot zonen zijn aangesteld en daarheen worden wij geleid en alle dingen, wat ons ook overkomt, als we hem lief hebben, dan zullen alle dingen inderdaad door hem gebruikt worden of geleid of omgebogen worden naar dat goede doel. Het is voor een goed doel, moet u dus altijd bedenken. En dat goede doel is de verandering naar zijn beeld. Met als einddoel uiteraard de aanstelling tot zonen. En dat is wat in deze verse naar voren gebracht wordt. En daartoe geven wij ons over inderdaad aan de werking van de geest in ons, is de gedachte. En de bedoeling van leiding Gods in ons leven is ons daar te brengen. Het zijn voor mij nogal krachtige termen, omdat ik over het algemeen nogal wat bezwaar maak tegen uitdrukkingen als leiding Gods in ons leven enzovoorts. Niet omdat ik niet geloof dat het niet bestaat, maar in het algemeen wel, omdat ik geloof dat dat schromelijk wordt overdreven. Men gebruikt het meestal om wat er misgaat in het leven van de gelovigen, om dat toe te schrijven aan God. God leidt het, dus het komt toch allemaal wel goed. Zo van, ik draag er geen verantwoordelijkheid voor, God heeft het zo geleid, dat, enzovoorts. En dat, ik heb het idee, en daarom ben ik altijd terughoudend in deze dingen, ik heb het idee dat dat over het algemeen meer als excuus gebruikt wordt dan dat men het kent of ziet als Bijbelse waarheid. Want als men bij Bijbelse waarheid terechtkomt, dan is er sprake van leiding, maar alleen in deze zin. Namelijk, wij worden geleid tot dat goede doel. En dat doel is niet hier, het goede is niet hier, het ligt allemaal aan de andere kant. Dat wil zeggen, het wordt pas openbaar bij de verlossing van ons lichaam. En daarvoor worden alle dingen gebruikt. Ook de dingen die wij wel degelijk verkeerd doen. Maar je kunt niet zeggen dat wij dingen verkeerd doen omdat God het zo geleid heeft. Maar je kunt wel vaststellen, soms ook tijdens het leven al, dat God de dingen die wij verkeerd doen gebruikt heeft ten goede. Dat moet je niet al te hard zeggen natuurlijk, want je mag je geen enkele autoriteit aan ontlenen, niemand mag dat. Want je kunt toch niet bewijzen wat, in hoeverre God daar de hand in gehad heeft. Je mag het voor jezelf geloven, maar wees er dan ook voorzichtig mee. Maar waar het om gaat is inderdaad dat uiteindelijk ook de dingen die wij verkeerd, het gaat om verkeerde dingen uiteraard, die ten goede geleid worden. Wel, die dingen worden door God gebruikt ten goede. Ook als wij het verkeerd doen. Wij moeten daarvan God niet de schuld geven dat het verkeerd gaat of zoiets. Maar we mogen wel, als wij naar eer en geweten handelen, en desalniettemin verkeerde dingen doen, hè? Ik zeg niet zonde hoor, verkeerde dingen doen, maar we doen het naar eer en geweten, dan hebben we er geen zorgen over. God zal het gebruiken ten goede, dat is wat hij beloofd heeft. En over zonde heb ik helemaal niet gesproken, want wij zijn, de zonde heerst over ons niet, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En met verkeerd bedoel ik dat we dingen doen die nou niet meteen tot eer van God zijn, die wellicht ook niet meteen bijdragen tot opbouw van de gemeente, maar dat weten we van tevoren dikwijls niet. Wij doen de dingen naar eer en geweten, wij doen dat terwijl we God lief hebben. En nou ja, misschien blijkt dan toch dat het niet al te gunstig was, maar dat maakt niet zoveel uit. God gebruikt dat ten goede. En dat is geen excuus aan onze kant, maar dat is een troost die wij hebben. En bovendien is dat de uitdrukking van het geloof wat we hebben, vertrouwen dat we stellen in onze heiland. En in de Heilige Geest dus, maar ik bedoel hetzelfde uiteraard. Hè? Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Die leiding van die geest leidt ons inderdaad tot die aanstelling als zonen. En dan zijn we ook inderdaad toe aan het zegenlied. Vanaf vers 31 tot en met vers 39. Want daar kan er immers niks fout gaan. Naar onze begrippen wel. Natuurlijk kan er naar onze begrippen wat fout gaan. Maar naar Gods begrippen helemaal niet. En dat is waar het toch wat. Daar vertrouwen wij dus op. En daarom staat er ook. Het zijn belangrijke woorden die over het algemeen snel vergeten worden, hoewel iedereen ze kent. Daarom staat er ook vanaf vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. In vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem. Niet door ons, niet omdat wij het zo goed doen, maar door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En als er dan over liefde Gods gesproken wordt, dan, en u kunt zich dat allemaal niet zo goed voorstellen, omdat zo'n abstract begrip is, dan moet u bedenken dat die liefde Gods tot uitdrukking komt, inderdaad, in dat wij met die levende God verbonden zijn. Dat is liefde, gemeenschap. Dus we verbonden zijn met de levende Christus, met die nieuwe mensheid uit Romeinen 5, en daarmee verbonden zijn met de levende God. Met die oude mensheid ging het een en ander mis, zal ik maar zeggen, maar met deze nieuwe mensheid van de nieuwe schepping kan niks misgaan. Dat is maar waar het om gaat. En daar leven we uit, onder alle omstandigheden. Nou goed. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Romeinenbrief, dit schriftgedeelte. Daarmee is het verhaal eigenlijk ook af. Al worden er dan daarna nog een paar vragen gesteld. Eén vraag zou zijn, maar als dat dan allemaal zo is, hoe zit het dan met de bijzondere positie van Israël? Want als een mens dan door geloof en uit genade gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet enzovoorts. En als wij als gelovigen dan inderdaad deel uitmaken van die nieuwe mensheid en niet meer van die oude, hoe zit het dan met de positie van Israël? Want dat is toch een apart soort volk waarvan je moeilijk kunt zeggen het is de oude mensheid, want het is toch het uitverkoren volk en zo het uitverkoren uit al die anderen neemt toch een bijzondere plaats in. Terwijl aan de andere kant gezegd moet, vastgesteld moet worden dat de uitverkiezing in feite terecht is gekomen bij allen die geloven. Dat stond ook in al die voorgaande hoofdstukken. En dat is weer niet Israël. Dan is dus de vraag, maar hoe zit het dan met Israël? Want aan hen zijn de beloften gedaan enzovoorts. Het was toch voor hen bestemd en ze staan er nou helemaal buiten. En dat is dan wat toegelicht wordt in hoofdstuk 9 tot en met 11. Daar ga ik vanavond niet op in. Want om dat oppervlakkig te doen, zo even snel de hoofdlijn te geven, dat is eigenlijk niet te doen. Daarvoor zitten veel te veel haken en ogen aan het schriftgedeelte. Ik zou eerder geneigd zijn om het als apart onderwerp in een reeks van avonden te bespreken, denk ik wel eens. Want het is echt nogal gecompliceerd. Dat kan ook niet anders, want in de voorgaande hoofdstukken is helemaal uiteengezet hoe dat werkt eigenlijk met het evangelie. En daarna zit je met de eigenaardige positie van Israël daarbuiten. Maar goed, wat in ieder geval uiteengezet wordt in die hoofdstukken is dat de bevoorrechte positie van Israël niet tot gevolg heeft dat elke Israël niet zomaar behouden wordt, want dat is niet zo. Bovendien wordt gezegd dat een Israëliet niet een Israëliet is op grond van afstamming, ook nooit geweest. Nee. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehad. Beide uit dezelfde vader en uit dezelfde moeder. Dus een kwestie van afstamming kan er niet wezen, wordt hier ook uitgelegd enzovoort. Er wordt namelijk uitgelegd dat de roeping van Israël ook op grond van dezelfde voorwaarden is, namelijk de voorwaarden van geloof. En dat er ook inderdaad in de toekomst een tijd komt, maar dat is na onze bedeling, dat inderdaad wij te maken hebben met bekering van alle volkeren. Dat wil zeggen dat er een gelovig overblijfsel zal zijn, gelovig uiteraard, anders blijf je niet over, hè. Een gelovig overblijfsel zal zijn uit alle volkeren en dus in de eerste plaats ook uit Israël. En dat pas dan de speciale beloften aan Israël in vervulling zullen gaan. En in afwachting daarvan is het gewoon zo dat iedereen die gelooft nou eenmaal deel krijgt per definitie aan de beloften die aan Abraham en dus ook aan Israël gedaan zijn. Waarmee dus gezegd wordt dat de gemeente in onze dagen beschouwd moet worden als het gelovig overblijfsel van Israël in onze dagen. Toch Israël, maar niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. En als in de toekomst, na de opname van de gemeente, ook eveneens gezegd wordt dat geheel Israël zal zalig worden, aan het einde van Romeinen 11 staat dat dan, dan wordt er ook eerst uitgelegd dat het ook alleen maar is op grond van geloof. Dus wat dat betreft is er geen enkel verschil. Nou, meer wil ik er niet van zeggen. Ik moet hoofdstuk 10 even in het bijzonder aanhalen. Want men heeft mooi hoofdstuk 10 apart even ingedeeld. Dat is ook wel aardig. Hoofdstuk 10 van Romeinen legt namelijk uit dat hoe dan ook Israël alleen maar dat uitverkoren volk Gods zal zijn als het tot geloof komt. En het komt tot geloof niet automatisch, niet omdat God het wil of zoiets, niet door een of ander wonder, maar gewoon door de prediking van het evangelie. Want het geloof is uit het gehoor, de beroemde teksten staan hier, hè. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat is inderdaad Romeinen 10, vers 17 dan. En ook niet uit de wet. Er zijn er die denken dat straks in de toekomst alsnog Israël via de wet, als tuchtmeester, geleid zal worden tot Christus. Men betoogt dan heel geraffineerd en men vraagt, dus doet men vragenderwijs, hè. Laat men ons het antwoord geven, strikt vragen. Niet zo bedoeld wellicht, maar het zijn het wel. Men zegt dan, de 69 weken van Daniël, was dat onder de wet of onder de genade? Was dat onder het oude of onder het nieuwe verbond? Nou ja, dan worden wij geacht te zeggen onder het oude verbond. Want we zeggen, het einde van de wet is Christus, 69 weken dus, tot aan de intocht van Jeruzalem, moet ons geweest zijn onder het oude verbond. Punt 1 is mijn opmerking, dat is nog maar de vraag, want sinds de dagen van Jeremia, en toen waren de 69 weken nog niet begonnen, wordt al gezegd dat het verbond verbroken is, dus of het nou onder het oude verbond was, dat is nog maar de vraag. Dat staat nog ter discussie, maar goed, dat zou kunnen. Maar dan verder, dan zegt men, nou als 69 weken van de 70 onder het oude verbond zijn, waar denk je dan dat de 70ste week onder valt, onder het oude verbond of onder het nieuwe? En dan wil men ons wijsmaken dat omdat de 69 weken passeerden in oud-testamentische tijd, de 70ste week dus eigenlijk ook nog bij het Oude Testament hoort. Want er zouden 70 weken zijn tot aan de komst van de Messias. Zegt men dan, want zo staat het in Daniël 9. En dus zegt men, die 70ste week moet ook nog onder de wet zijn. En als de Messias komt, dan pas wordt men verlost van de wet en komt men onder het nieuwe verbond en daarmee onder de genade enzovoorts. En zo is de gedachte. Dus dan vermoedt men, of dan suggereert men, dat Israël straks in de 70ste week van Daniël 7 jaar lang alsnog onder de wet zal zijn enzovoorts. En dat Mozes en Elia aan dat volk de wet zullen prediken. En dat is natuurlijk dwaasheid, want zelfs de Heer Jezus die geboren werd onder de wet en onder de wet gediend heeft, die heeft de wet niet gepredikt. Eenvoudig omdat er maar enkele jaren te gaan waren tot het aanbreken van het nieuwe verband. En als Mozes en Elia straks in de 70ste week van Daniël prediken, dan prediken ze hetzelfde als wij vandaag, namelijk dat Jezus van Nazareth de Messias is. En dat men door geloof in hem aangewezen wordt om te ontvlieden van de toekomende toorn. Nee, variant op de uitspraak van Johannes de Doper, hè. Dan wordt men aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toorn, maar dan moet men natuurlijk wel op tijd uitgaan buiten de legerplaats en Jeruzalem uitvluchten naar de woestijn, om daarvan God bewaard te worden gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël enzovoort. Maar dat ga ik nou verder absoluut niet verder uitleggen, maar zo zit het dus wel, hè. Dat wil zeggen, Israël straks wordt niet het oude verbond of de wet gepredikt, aan Israël wordt hetzelfde gepredikt als aan ons vandaag, net zo goed als dat aan Israël in het verleden al hetzelfde gepredikt werd, namelijk dat Jezus door God gesteld is tot Here en tot Christus. En wat Petrus predikt op de Pinksterdag, Dat is dezelfde prediking die Elia, Mozes en eventueel anderen zullen prediken aan het Joodse volk in de gedurende de 70e week van Daniel. Hè? En in onze dagen is dat nog steeds zo. De zegt Paulus hier ook. Hij zegt, ze kunnen alleen tot geloof komen als ze het woord horen. Want de zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat geldt in onze dagen ook. Maar er zijn, en ik zeg dat met nadruk natuurlijk, omdat er zoveel zijn, vooral in evangelische kring, die zeggen, nou ja, een Jood wordt vanzelf wel behouden. Die moet je het evangelie niet prediken. Dat is nergens voor nodig. Die moet je alleen helpen. En men bedoelt eigenlijk, men moet Zionist worden. Want dat bedoelt men meestal. Moet de Joodse staat ondersteunen enzovoorts. En, maar het evangelie prediken wordt als hoogmoed beschouwd. Want zeg men, we hebben het van hun ontvangen. Dan zeg ik, van wie? Van ongelovigen? Van lui die in eigen kracht, hun eigen leven, hun eigen staat, hun eigen tempel bouwen enzovoorts. Hebben we daar het evangelie van ontvangen? Dat geloof ik toch zelf niet. Integendeel, de bedoeling is dat nu door belachelijke lippen, door ons dus, het woord Gods gepredikt wordt aan Israël. Neem niet weg dat ze ook al zo niet zullen horen, want zo staat het in de profetie. Dus vooruit krijgen we het over de volgende circulaire. Hè? Gingen we spreken in tongen. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat dus in Romeinen 9, 10 en 11 uiteengezet wordt, is dat men pas echt Israël is als men gelooft. En dat is op grond van de prediking in elk geval. En in de toekomst zal inderdaad zo'n gelovige Israël verschijnen. Maar dat is pas na de opname van de gemeente. Want dat staat niet met zoveel woorden, maar staat er in vers 25 van Romeinen 11. Want er wordt gesproken over een gedeeltelijke verharding over Israël. Want een ander deel gelooft gewoon en is niet verhard. Hè? Je hebt in onze dagen ook gelovigen uit de Joden, vanzelfsprekend. Maar er wordt gesproken over die verharding die over althans een deel van Israël gekomen is. En dat blijft ook zo, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan lees ik het met een goede klemtoon. Totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Want de volheid van Israël ontstaat pas straks in de toekomst. Maar de volheid der heidenen is niks anders dan de gemeente. Met de nadruk niet op heidenen, maar met een nadruk op volheid. Want de volheid der heidenen is de gemeente. Maar hier staat volheid der heidenen tegenover volheid van Israël. Die wordt namelijk genoemd in, even kijken, vers 12. De val van Israël, indien hun val de rijkdom is der wereld en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dat wil zeggen, als hun val al is tot zaligheid voor de heidenen, hoeveel te meer zal hun volheid tot zaligheid voor de heidenen zijn? Want de gedachte is, hun volheid is niks anders dan hun bekering, waarbij zij komen tot de vervulling van hun roeping, en dus zullen zij dan het evangelie prediken inderdaad aan alle volkeren, hen makende tot discipelen van Christus. Maar dat is hun volheid, dat is straks in de toekomst. Maar in vers 25 wordt gesproken niet over de volheid van Israël, maar over de volheid der heidenen. En dat is de gemeente. Die zal ingaan, waarin dan? In de hemel. U vraagt natuurlijk dan, u moet nou eigenlijk vragen, maar waarom staat het er dan zo ongelukkig? Waarom staat het er niet gewoon totdat de gemeente de hemel zal zijn binnengegaan? En dan is mijn antwoord heel eenvoudig. In heel de Romeinenbrief wordt niet specifiek over de gemeente met een hemelse roeping gesproken. Dat wordt alleen net nog even aangekondigd in de laatste paar versen van de Romeinenbrief, maar verder ook niet. Hier in de Romeinenbrief wordt de zaligheid in het algemeen besproken, zonder specifiek te spreken over de eerstelingen die daaraan deel krijgen in onze dagen en die daarom een gemeente van eerstelingen vormen met een hemelse erfenis. En dus met het uitzicht op straks de opname van de gemeente. Daarom staat er niet totdat de opname van de gemeente zal hebben plaatsgevonden, maar er staat wel totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En als je in dat verband, niet wetend wat de gemeente voor een ding is, vraagt, wat is dat dan, dat ze ingaan? Want dat de volheid der heidenen staat voor een verzameling gelovigen uit de heidenen, dat moet duidelijk zijn. Er is gewoon geen andere toepassing van te geven. En als je dan vraagt, waar gaan die dan in? Dan zeg je natuurlijk gewoon het koninkrijk. En dat betekende toch dat de gemeente, dat de gelovigen van vandaag, die volheid der heidenen, een categorie is van eerstelingen. Want ze gaan dan eerder in dan Israël. Want Israël officieel komt pas in de toekomst. En gaat op aarde het koninkrijk binnen, overigens. Maar ik zie in uw gezicht dat ik het dus toch beter niet had kunnen doen. Hè? Dus zo snel het verhaal vertellen, maar zo zit dat. Hè? Ik kan nog eens wat van zeggen. Even heel snel. Er is een andere reden waarom hier die term volheid der heidenen gebruikt wordt. Dat is namelijk omdat de uitdrukking 1 keer eerder in de Bijbel voorkomt. In het Oude Testament. Ja, dat is heel goed. Hè? Ja, dat klopt. Heb je dat erbij geschreven? Er staat in Genesis 48. En daar wordt een zegen uitgesproken over Jozef, maar in het bijzonder over Efraïm. En Manasse. In het bijzonder over Efraïm. En daar staat dat hij tot een volheid der volkeren, dezelfde uitdrukking dus, maar nu in het Hebreeuws, dat hij tot volheid der volkeren zal worden. En daar vind ik dus een van de weinige, zeer expliciete uitspraken, waarin zo zonder meer, ik zeg het met grote nadruk, waarin zo zonder meer staat dat Efraïm zal worden tot volheid der volkeren. Dus de enige keer dat de term gebruikt wordt, en de enige andere keer dat de term gebruikt wordt, is hier in Romeinen 11, en daar is het de gemeente, zodat het dus ronduit in de schrift staat dat de belofte aan Efraïm in verband met zijn eerstgeboorterecht vervuld wordt in de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat betekent gewoon letterlijk dat de gemeente op een of andere wijze voortkomt uit Efraïm. Dat heb ik al eerder aangehaald. Maar voor degene die dan zo nodig een hele expliciete uitspraak daarover willen hebben, nou, dit is er een. Heb je hem gevonden of niet? Genesis 48... Ja, u kent het verhaal, hè? Jacob zegent de zonen van Jozef voordat hij zijn eigen zonen zegent. Dat heb je al zoiets. Dat is al een omkering. Hij zegent eerst kleinzonen, dan pas zijn zonen. Heb je dat verhaal? Wat later zou moeten komen, komt dan dus eerst. Dat is de eerste omwisseling. En wat voor staat moet duidelijk genoeg zijn. Want de zonen van Jacob zijn gewoon de 12 stammen van Israël. Maar hij zoont eerst wat daarna komt. Kleinzonen. Zodat laatsten eersten worden. Terwijl eersten Israël laatsten worden. En u weet toch dat die uitspraak in het Nieuwe Testament staat gewoon over de gemeente. Dat wil zeggen, vele laatste heidenen zullen eersten worden. En vele eersten, namelijk Israëlieten, zullen laatsten worden. Dat kan niet missen. Maar hier wordt het al geïllustreerd. Jacob zegent de kleinzonen eerst in 48. En daarna pas zijn zonen in hoofdstuk 49... Dat op zich is al een duidelijke illustratie van wat er gebeurt. Maar daarna doet hij nog een keer zoiets. Want Jozef staat namelijk heel uitgebreid vanaf vers 13. Dat lees ik niet hoor, maar, want het staat veel te uitgebreid. Er staat heel uitgebreid dat de zonen van Jozef, namelijk Efraïm en Manasse, rechts en links van Jacob gezet werden. Dat wil zeggen, de ene stond links, maar voor de kijker rechts, en de andere stond rechts en voor de kijker links. Dat staat er echt allemaal bij. Om het zo duidelijk mogelijk, maar bovendien om het zo nadrukkelijk mogelijk voor te stellen, vanaf vers 13. En als Jacob dan die zonen gaat zegenen, dan zegt hij, dan spreekt hij eerst over de zegen die hij zelf ontvangen heeft van Abraham, Isaac en die nou bij hem terecht was gekomen. Abraham, Isaac en Jacob, dat staat in vers 15. Zodat de zegen die hij doorgeeft wel degelijk die van Abraham en Isaac is. En die bij Jacob terecht was gekomen, nou geeft hij hem door aan niet zijn zonen, maar eerst zijn kleinzonen. Daar heb je je eerste omwisseling. En daarna vindt er nog een omwisseling plaats, vers 17. Want Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde. En zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die op het hoofd van Efraïm, om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse te leggen. En Jozef zei tot zijn vader, niet zo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Want Manasse was de oudste. En de rechterhand van Jacob moest dus op het hoofd van Manasse. Maar Jacob deed net andersom. Die kruiste zijn handen. Die wisselden ze. Zodat weer een keer een eerste en tweede verwisseld worden. Dat gebeurt dus twee keer hier, hè? Ik hoop dat u dat merkt, hè? Eerst doordat hij zijn kleinzonen in plaats van zijn zonen zegent. En dan vervolgens dat hij Efraïm, de jongere, zegent boven Manasse, de oudste. Maar dat is heel aardig, want typologisch, maar dat is typologie. Oh, natuurlijk, dat is typologie. Typologisch is Manasse hetzelfde als Mosje. Dat wil zeggen, de verwantschap tussen die namen, in de Bijbel ook de verwantschap tussen de betekenis van die namen, want de gedachte is dat Manasse min of meer hetzelfde is als Mosje, en dus Mozes, dus een variant op de naam van Mozes. Eén keer in de Bijbel staat er trouwens Manasse, terwijl uit het verband uitdrukkelijk blijkt dat het niet Manasse was, maar Mozes. Niettemin wordt hij Manasse genoemd voor de gelegenheid. En het idee is namelijk dat Manasse staat voor het deel van Israël wat onder de wet van Mozes zou leven. En Efraïm staat voor het deel wat niet onder de wet van Mozes zou leven. Met andere woorden, Manasse staat voor het tweestammenrijk en Efraïm staat voor het tienstammenrijk. Dan. Als je niet meer hebt dan deze twee, en hier zijn er niet meer dan deze twee, dan is Manasse het tweestammenrijk en Efraïm het tienstammenrijk. En Jacob kruist zijn handen als hij de zegen overdraagt, geeft het eerstgeboortezegen niet aan Manasse, en dus niet aan het tweestammenrijk, maar aan Efraïm en het overdrachtelijk dus aan het tienstammenrijk. Letterlijk ook trouwens. Dat is weer een andere typologie, een systematiek die erachter steekt. Het was de 13e, ja inderdaad. En wat ik zeggen wilde natuurlijk is dat de gemeentelijke waarheden terechtkomen, of de gemeentelijke toepassing van de beloften aan Abraham, hier doorgegeven worden aan Efraïm, die strikt genomen later de 13e stam is van Israël en dus buiten de 12 staat. Een extra stam. Maar de gemeente is ook een extra stam van Israël in die zin. Maar goed, laat ik maar even verder lezen. Zijn vader weigerde het, vers 19, en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, staat er, meen ik, in Hebreeën 11, als ik me goed herinner. Door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend, enzovoort. Jacob wist precies wat hij deed. Hij weigerde het en zei, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden, Manasse, en hij zal ook groot worden, twee stammen van Israël. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Maar er staat niet volle menigte, er staat gewoon volheid. Zal worden een volheid van volkeren. En dus inderdaad, gooi, er staat er, gooi hem, heidenen dus. Efraïm zal worden tot volheid der heidenen. En hij zette, eind van vers 20, hij zette Efraïm voor Manasse. Nog eens een keer nadrukkelijk de omwisseling. Maar het is niks anders dan de omwisseling van de gemeente en Israël. Met tegelijkertijd de omwisseling van 10 en 2 stammen. Op dezelfde gronden en met dezelfde consequenties uiteraard. Want als je de belofte letterlijk neemt, betekent het dat de gemeente geacht wordt voor te komen inderdaad uit Efraïm. Dat is verhaal. Hè? En dat is dus de andere reden waarom die term hier gebruikt wordt in Romeinen 11, volheid der heidenen. Aan de ene kant tegenover volheid van het Joodse volk. Israël zei ik daar straks natuurlijk steeds voor het gemak, en dat doet Paulus ook. Niettemin, het Israël dat gestruikeld is en wat gevallen is en wat verminderd is, dat Israël wat de Heer Jezus kruisigde en verwierp, ongeacht welke volgorde, dat Israël bestond slechts uit het tweestammenrijk. Dat kan niet anders, dat was zo. Het tienstammenrijk had er zelfs geen weet van. Voor zover wij weten, wisten zij er niks van, laten we het zo zeggen dan. En meer is ook niet nodig. Maar de aardigheid is, als hij daarna spreekt over volheid der heidenen, dan heeft hij dus over gelovigen uit de heidenen. Dat blijkt uit het verband. Maar de term zelf, één volheid, let op enkelvoud, hè. Enkelvoud, een volheid is één. Eén volheid der heidenen. Een volle menigte, menigte natuurlijk, maar het is een één geheel. Verzamelde geloven uit de heidenen. Staat tegenover de volheid van het Joodse volk straks in de toekomst. Maar via het verband met Genesis 48 blijkt dat die volheid der heidenen inderdaad geacht wordt voor te komen uit Efrem, die inmiddels allang trouwens tot de heidenen gerekend werd. Dat klopt dus precies. Hij is geworden tot een volheid, in ieder geval tot heidense volkeren, een menigte van heidense volkeren, maar dat was bij Abraham al aangekondigd. Maar hier, die volheid daaruit, dat is inderdaad de gemeente. En waar die ingaat, ja, dat is in Romeinen niet aan de orde. Specifiek gemeentelijke waarheid vind je in Romeinen niet. Dat wordt namelijk vooruitgeschoven naar de Efezebrief en via een andere lijn de Hebreeënbrief uiteraard. En daarom staat het er zo met deze tamelijk ongelukkige term, waarover veel misverstand is, gewoonlijk. Maar uit het verband van Romeinen 11 blijkt wat het is, namelijk de verzamelde gelovigen uit de heidenen in onze bedeling. En uit Genesis 48, waar het dan dus ook nog één keer voorkomt, blijkt inderdaad dat het is de vervulling van de belofte aan Efrem, de 13e stam. Maar wel met het eerstgeboorterecht, want die 13e stam kreeg het eerstgeboorterecht, Efrem. En zo kom je dus ook bij de gemeente terecht. Want de gemeente wordt vervolgens wel degelijk beschreven als het Israël Gods, als het ware Israël, ook in Romeinen 9 trouwens, waar gezegd het ware Israël, dat is het Israël wat gelooft. En als het niet op grond van afstamming is, maar op grond van geloof, dan kunnen dat dus ook gewoon lui zijn die van de heidenen afstammen, maakt verder niks uit wie het zijn. Dus het ware Israël is sowieso de gemeente, in de geestelijke zin van het woord, namelijk op grond van geloof, maar op een verborgen wijze ook inderdaad op grond van afstamming, althans voor een belangrijk deel. En daar gaat het om. Een letterlijke vervulling dus toch aan even. Nou goed, even kijken of we nog tijd hebben. Nee, we laten het eerst hierbij, want dan kan ik straks Romeinen 12 vers 1 veronderstellen, dus dat we op grond van de voorgaande ontfermingen, in voorgaande beschreven ontfermingen, onszelf offeren. En dat is nogal wat, want godsdienst in het algemeen houdt in dat men af en toe iets offert. Ik zeg het natuurlijk, wordt ongelukkig, maar ik bedoel het heel serieus en ernstig. In de praktijk betekent het godsdienst dat men af en toe iets offert. Men moet iets bijdragen, iets, een deel, een tiende, of weet je veel, maar iets hè, bijdragen om zaligheid te verwerven, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal godsdienst. Maar hier staat, wij offeren niet een deel, maar wij offeren ons geheel, zelfs onze lichamen. In die zin is het toch godsdienst. Maar in de gebruikelijke zin van de godsdienst is het dat niet. Maar niettemin, wij offeren ons hele bestaan, ons hele leven, zelfs in bijzonder onze lichamen, want dat staat er ook. En wij geven dat aan God, is de gedachte, opdat wij hem zouden dienen. En die dienst is inderdaad een dienst de reden betreffende. Een redelijke godsdienst, de dienst namelijk het woord betreffende. Dat wordt overigens ook uitgelegd in het volgende vers hoor, dat het redelijke, dat het betekent het woord betreffende. Want in de volgende vers wordt meteen gesproken over verandering door de vernieuwing van uw denken. Het gaat over denken, over de wil Gods enzovoorts. Het heeft alles te maken met het kennen van Christus. Dat is allemaal het woord betreffende. Maar goed, ik moet even nog bij vers 1 blijven. Ik bid u dan, broeders, let op, ik bid u. Dat is niet een opdracht, dat is niet een verplichting. Religie is normaal wel verplichting. Men moet dit of dat, opdat men zalig zal worden, het nirwaan, het walhalla, de hemel, de nieuwe schepping, de Elyseese velden, de eeuwige jachtvelden, zou bereiken dan wel de koninklijke luchtmacht. Maar daar hadden we het al over. He? Ja. Maar het is niet een moeten, het is ik bid u dan, dat is een verzoek. Wellicht met nadruk, natuurlijk is het met nadruk, maar het is een verzoek. Ik vraag u dan, broeders, het wordt niet aan de mens gevraagd, het wordt aan broeders gevraagd, aan wedergeboren mensen namelijk. En wat gevraagd wordt is op grond van de ontfermingen Gods. De ontfermingen zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, inhoudende dat God zich over ons, Adam, Adamieten, ontfermd heeft en ons gemaakt heeft tot zijn kinderen. En de bedoeling is dat de kinderen de ouders dienen. Jammer dat er nou even geen kinderen bij zijn. Maar goed. Nou, nee, niet kinderen in de Bijbel is de betekenis van het woord. Hè? Dat zeg maar dat ik het gezegd heb. Ja, leuk is dat, hè? Maar de bedoeling is inderdaad dat kinderen de ouders dienen. Dat is heus zo. En de bedoeling is dat wij als kinderen Gods God dienen, ons aan hem ter beschikking stellen, bovendien opdat hij ons vervolgens ook zou leiden tot het zoonschap waarover wij er straks spraken, uiteraard. En een kind dat de ouders niet wil dienen, zal vermoedelijk door pa later ook niet als eerstgeborene of als erfgenaam worden aangesteld. Nou ja, hoe het met de wet is tegenwoordig weet ik niet, maar dat doet er nou even niet toe, hè? Maar die ontfermingen, dat God ons namelijk overgezet heeft uit de dood in het leven, van een oude schepping naar een nieuwe schepping, van Adam naar Christus, enzovoorts. Dat gij uw lichamen, en dat lichamen, dat is wel degelijk de oude natuur. Ons lichaam ontvingen we niet bij wedergeboorte, maar bij geboorte. God rekent daarmee de zonde die in het lichaam woont niet, en hij zegt, ik wil toch niettemin dat lichaam gebruiken. En hij geeft ons zijn geest, opdat die geest over dat lichaam zou beschikken, in plaats van dat de zonde daarover zou beschikken. Dat is de gedachtegang. Maar onze lichamen zijn levend gemaakt, niet omdat de zonde daarin woont uiteraard, maar wel omdat de geest Gods daarin woont. Het zijn dus levende lichamen, voor God levende lichamen. En de bedoeling is dat we die lichamen dan ook aan die geest en daarmee aan God ter beschikking stellen. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend offer. Dan moet ik even wat mee toelichten. Velen denken dat offers dood zijn als ze gebracht worden. Maar dat is een misverstand. Er is veel misverstand over de offers, zoals die in het Oude Testament beschreven worden. De bedoeling is inderdaad dat het offerdier levend gebracht wordt naar de priesters. In het algemeen dan zal ik maar zeggen, hè, bij de priesters, door de priesters wordt het geslacht, gedood. Geslacht moet ik eigenlijk zeggen, want er gebeurt meer dan alleen maar het dier doden. Maar daarna is de gedachte dat het dode dier vervolgens op het altaar gebracht wordt en daar weer levend wordt. Dat laatste wordt heel slecht begrepen, maar niettemin is dat zo. Het stijgt daarna op tot God. Wel, God neemt niet dode dingen. God maakt de dode dingen levend. Bovendien, het vuur is een beeld van leven. Jij zegt wel misschien een beeld van oordeel. Nee, het is vuur uit de hemel, waarmee door het offer die verteerd wordt. Het vuur wat God eerst gezonden heeft, of zendt bij de gelegenheid zelf, uit de hemel, waarmee hij dat het op het altaar is tot zich neemt en waardoor het opstijgt tot God. En het woord opstijgen, dat wordt vertaald ook met brandoffer. Precies hetzelfde woord, opstijgen. Het is namelijk een opstijgend offer. De gedachte is dat het weer levend gemaakt wordt en opstijgt tot God. Nou, wij zijn der zonde gestorven. Wij zijn op het altaar gebracht, zal ik maar zeggen. Daar levend gemaakt en van daaraf stijgen we op tot God. Maar dat betekent dat we onszelf aan hem ter beschikking stellen. Dat is de gedachte. Wij zijn wedergeboren, wij zijn op het altaar gebracht. Van daaraf stijgen we op tot God. Dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, dat slaat allemaal op de opname van de gemeente en zo. Of nog eerder, het wordt in verband gebracht met dat we met hem gezet zijn in de hemel. En dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet de eerste gedachte. Want er zijn legio gelovigen straks in de toekomst die helemaal niet in de hemel komen. Daar gaat het dus ook niet om. Het gaat erom dat die levens aan God gewijd worden, tot eer van God zijn en opstijgen tot een welriekende reuk tot God. Dat het hem dient, is de gedachte. En vandaar een levend offer. We zijn levend gemaakt opdat wij de levende God zouden dienen. Of we zijn levend gemaakt opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, Romeinen 6. Of opdat wij zouden wandelen, eveneens Romeinen 6, tot heerlijkheid des Vaders. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Levend dus voor God. Daarmee bovendien ook geheiligd. En heilig, geheiligd in de beide toepassingen van het term. Het is er maar één eigenlijk hoor. Maar de twee toepassingen zijn dan heilig, namelijk afgezonderd van de oude schepping. En aan de andere kant bezien, verbonden met een nieuwe schepping. Dat is het eigenlijk, hè? Met God verbonden. En in die zin zijn we heilig, namelijk door wedergeboorte. Zoals van Christus staat dat hij geheiligd is door zijn opstanding uit de dood. Wel, wij zijn met hem opgestaan uit de dood en daardoor geheiligd. En omdat we heilig zijn, zijn we bestemd voor de Heer, zoals onder de wet. De heilige voorwerpen, de heilige dingen, was allemaal bestemd voor de Heer. Wij dus ook. Is de gedachte. Bovendien staat de God de welbehagelijk offer. Er zijn namelijk twee soorten offers. In principe, om het maar wat eenvoudig te houden, zijn twee soorten offers. De goden welbehagelijke en degene die niet goden welbehagelijk zijn. Meestal uitgedrukt met een andere term, namelijk je hebt offers die wel riekend zijn en dus goden welbehagelijk. En je hebt offers die niet wel riekend zijn. Hetzelfde onderscheid is bovendien dat er offers zijn die vrijwillig zijn. Dat zijn de welriekende namelijk, dat zijn vrijwillige offers. En je hebt de niet welriekende en die zijn niet vrijwillig maar verplicht. En het hele idee is dat de verplichte offers op een of andere wijze spreken over de verzoening van de zonden en van de zonde, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal noodzakelijk, dat moet gebeuren. Maar de welriekende en dus goden welbehagelijke en dus vrijwillige offers hebben allemaal te maken met opstanding en wat er verder volgt. Of wedergeboorte en wat er verder volgt. Wel nu, wij zijn wedergeboren, wanneer we daarna onze leven stellen in zijn hand, ook in de praktijk van het leven, is dat inderdaad een welriekend offer en goden welbehagelijk. Maar met de dood heeft het niks meer van doen, het is immers leven. Het gaat om levens, ook in Gods ogen, levens die aan hem gewijd worden. En wij zouden dus ook eventueel moeten afleren dat als er over offers gesproken wordt, dat het dan of gaat om de dood, of dat het gaat om dat wij iets verplicht moeten doen waar we geen aardigheid aan hebben. Maar het moet nou helemaal gebeuren. Nee, dit moet helemaal niet, dit mag. Dat het voor de hand ligt vanwege de ontfermingen Gods, dat is ook een duidelijke zaak. Maar het gaat erom dat het vrijwillig zal gebeuren enzovoorts. En met de dood heeft het niks van doen. Integendeel. Levend, namelijk. Het is trouwens misschien interessant om het meteen te vergelijken met het offeren wat de Heer Jezus gebracht heeft. Ik zeg het met opzet eigenlijk verkeerd. Want het offer was niet het offer van de Heer Jezus. Het offer was het offer van Christus. En dat was niet, ik heb het hier bij herhaling gezegd, geloof ik. Dat was niet dat hij leed en stierf aan het kruis, want dat was niet het offer. Niet het offer waarover de Bijbel spreekt. Als wij zeggen, maar het is toch een offer, dan zeg ik, nou, dan was het een niet welriekend offer en was het een verplicht offer, schuldoffer en zondoffer, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is niet waar de schrift over spreekt. Als gesproken wordt over dat de Heer een offer gebracht heeft, dan impliceert dat punt 1 dat hij priester was. En dat was hij niet toen hij leed en stierf. Op geen enkele manier. En vervolgens, als er staat dat hij als priester een offer gebracht heeft, dan gaat het niet over zijn dood, maar gaat het integendeel over wat er gebeurde na zijn opstanding. Namelijk dat hij als de opgewekte uit de dood zichzelf beschikbaar gesteld heeft voor de dienst aan God. Dat hij daarvoor zich ook al beschikbaar gesteld heeft, dat is wel waar, maar dat heeft hier niks mee te maken. Als de schrift spreekt over dat hij zichzelf geofferd heeft, dan heeft hij zich als de opgewekte uit de dood beschikbaar gesteld aan zijn hemelse vader, aan God zelf dus. God die hem dan ook prompt heeft aangesteld als hoge priester en koning, maar een bijzonder hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hij offerde namelijk zichzelf. Nogmaals, niet aan het kruis, maar in zijn opstanding. Dat is wat de schrift erover zegt. En als u dat zo gauw niet u kunt voorstellen, dan neemt u de concordantie, zoek uw begrip offer en offeranden op, in ieder geval het Nieuwe Testament. Want, en dan zult u het tegenkomen, toegepast op de Heer Jezus Christus, het zal blijken dat het altijd gaat over de opgewekte uit de dood, die zichzelf offerde en dus aangesteld werd, want het is één geheel, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of andersom, hij werd aangesteld als hoge priester, maar een hoge priester moet nou eenmaal een offer brengen, dus moest hij ook iets hebben dat hij offeren zou, zegt de Hebreeënbrief. En dat deed hij ook, hij offerde namelijk zichzelf. Maar dat kan hij pas gedaan hebben toen hij hoge priester was. En dat werd hij pas bij zijn opstanding uit de dood. Dus het blijft hetzelfde verhaal. Hoe je dat keert of wendt, het gaat om een levend, heilig offer. En het offer bestaat daaruit dat men zichzelf aan God ter beschikking stelt. Dat deed de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. Eenmaal en voor altijd, bovendien, staat er ook allemaal bij in Hebreeën. En voor zover wij deel hebben aan dat priesterschap, voor zover wij priesters zijn, en we zijn dat hoor, betekent het dat wij ook wat zouden offeren. En wat offeren wij dan? Een tiende in de collecte. Dan denk ik altijd, als dat zou kunnen, maar dat mag ik niet altijd zeggen. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij onszelf offeren. Zodra trouwens iemand begint te praten, er zijn er altijd wel hoor. Zo eens in de 14 dagen is er wel iemand die naar me toe komt. Hoe zit dat nou? Moeten wij nou tiende betalen of niet? En dan is het antwoord, Strijker zegt, nee, niet tiende. 100 namelijk. 100. Dat wil zeggen 100%. En die 10%, wij geven onszelf. Dan kunnen ze ook nog zeggen, dat doe je zelf ook niet. En dan zijn we dus meteen uitgepraat. Maar goed, dat maken wij dan verder niet uit. Maar dat is het, wij offeren namelijk onszelf. En dan zullen we dit vers ook nog in verband moeten brengen met de bekende uitspraken in het Oude Testament, in het algemeen. Waar staat dat wat aan God gebracht zal worden als offer, daaraan mag niets, maar dan ook niets mankeren. Het moet volmaakt volkomen zijn. Dus niet dieren met gebreken enzovoort. Nee, het moet perfect volkomen zijn. En de hele gedachtegang is dat nu wij volmaakt gesteld zijn in Christus, nu aan ons niks meer mankeert, kunnen we doen wat we eigenlijk zouden moeten willen, niet zouden moeten willen, namelijk onszelf offeren, want nu we niks mankeren, kunnen we inderdaad die levende God dienen. Maar dat was de uitspraak van Hebreeën 9 vers 14. We zijn gereinigd van dode werken, nou ja, de gewetens in ieder geval, de inwendige mens, gereinigd van dode werken, opdat we die levende God zouden dienen. Dat is het verhaal. En dus offeren wij onszelf. Het priesterschap van de gelovigen, daar krijg ik ook nog wel een vraag over. Het priesterschap van de gelovigen wil niet zeggen dat men eens in de week op zondagmorgen avondmaal viert en daar een aanbiddingsgebed uitspreekt. Daar is overigens allemaal niks tegen, maar er zijn er die zeggen dat daaruit ons priesterschap bestaat. En dat is een groot misverstand. Net zo min als dat we tiende moeten geven, zouden we af en toe in het openbare gebed uit moeten spreken rond het avondmaal. Dat is namelijk niet zo. Wij geven onszelf aan de Heer, niet op zondagmorgen, maar voor de rest van ons leven. Dat is het. Dat is ons priesterschap. Want de priester dient God. En niet op de momenten dat hij bepaalde activiteiten moet verrichten. Een priester is priester altijd vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Omdat hij nou eenmaal door de dood verhinderd wordt te blijven, onder het oude verbond althans. En wij zijn priester op grond van wedergeboorte en wij sterven niet, dus wij blijven dat ook altijd. En zijn daarvoor altijd beschikbaar. En zo goed als slechts een minderheid van de priesters ooit dienst deed in de tempel, zo is ook wordt slechts van een minderheid van de gelovigen verwacht dat zij hun hele leven of het grootste deel van hun leven en hun tijd inderdaad actief de Heer dienen. Maar niettemin, elke gelovige moet daarvoor beschikbaar zijn. En daar gaat het om. Meer staat hier ook niet. Men moet beschikbaar zijn. Dus hetzelfde als de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Dat wil niet zeggen dat men altijd het evangelie moet prediken, maar dat wil wel zeggen dat men altijd bereid is om dat te doen. Misschien hoeft het nooit, theoretisch dan. Misschien hoeft het nooit, maar men moet altijd bereid zijn om dat te doen. En dat is waar het hier ook over gaat. Wij stellen onze levens inderdaad in zijn hand, opdat hij zijn werk door ons zou doen en dat hij ons zou gebruiken als gereedschappen. Want nu wij volmaakt zijn, nu wij gereinigd zijn, zijn we daarvoor beschikbaar. Nou, dat is het doel van de schepping in het algemeen. Maar wij zijn gereinigd en daaruit geheiligd en dus heilige, levende, godenwelbehagelijke. Of veranderen. En dat is niet verplicht. Maar God vraagt ons dat wij dat zouden doen. Want daartoe heeft hij ons inderdaad gereinigd. Opdat wij onszelf zouden stellen als offer. Er komt nog wat anders bij. Want als u nou steeds gedacht hebt aan dat wij dan inderdaad voor hem moeten werken, dan moet ik u zeggen, ja, dat is wellicht wel zo. Er zijn nog schriftplaatsen waar dat staat. Maar hier staat dat niet meteen. Hier staan eerst andere dingen. Hier staat namelijk, en wordt, en wil zeggen dat het voortvloeit ook uit het voorgaande uiteraard, hè? Kun je lezen als namelijk, wordt deze aion, vertaald met wereld, maar het is niet zozeer de stoffelijke wereld, het is de wereld als zodanig, de gang van zaken in de wereld, hè? Daarom vertaal ik dat liever altijd met eeuw. Aion, wordt deze eeuw, een nieuwe vertaling zal dat wel hebben, neem ik aan. Wordt deze aion, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Let op, niet kosmos, want wij zijn de kosmos gelijkvormig. We leven in een lichaam zoals de ongelovige buren ook hebben ongeveer, zal ik maar zeggen. Daarin verschillen we niet, daar kunnen we ook weinig aan doen. Maar het gaat niet om gelijkvormigheid aan de zienlijke wereld. Het gaat om gelijkvormigheid aan de wereld zoals die reilt en zeilt. Dat is Nederlands trouwens. Hè? Maar zoals die bestaat. De hoedanigheid van die wereld. Wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing niet van uw handelwijze of van uw werken, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat moet namelijk veranderd worden. En ik zeg altijd in één adem er meteen achteraan, voor ik het vergeet, dat wereldgelijkvormigheid niet bestaat uit het doen van dezelfde dingen als die de wereld doet, maar het bestaat uit het denken zoals de wereld denkt. En daarom had ik het net even heel voorzichtig over een politieke figuur. Hè? Niet om kritiek te hebben, maar om heel snel een voorbeeld te kunnen geven. Hè? De bedoeling is niet dat wij denken zoals de wereld denkt, ons daarin aanpassen, daarin meedoen en daar bovendien ons uiterste beste doen, ons beste beentje voorzetten, omdat we helemaal gelovigen of christenen zijn, of zoiets. Nee, dat is nou juist wat we zouden moeten afleren. Wij moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, zegt de nieuwe vertaling, meen ik. Het gemoed is namelijk inderdaad het denken. De Engelsen zeggen dan mind. Dat is een prachtige uitdrukking daarvoor. Wij zijn vrij, maar gedachten zijn vrij. Ja, en dat moet veranderd worden. Ik haal altijd een beetje mijn schouders op, heel voorzichtig, als men praat over godsdienstvrijheid en dat soort dingen. Want punt 1, wij hebben geen godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord, dus die godsdienstvrijheid hebben we ook niet nodig. Want we hebben die godsdienst niet. En verder hebben wij, zijn gedachten tolvrij, zegt de Nederlandse uitdrukking. Hè? Gedachten zijn tolvrij, wij kunnen denken wat wij willen. En dat is het hele punt. Wij kunnen nooit doen wat wij willen. Dat is eigenlijk Romeinen 7 weer. Hè? Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Hè? Maar we kunnen wel denken wat wij willen. Daar hebben we wel controle over. Niet op alle momenten. Want wij denken ook wel eens dingen die we liever niet hadden gedacht. Maar die zijn in het algemeen te voorkomen wanneer we onze gedachten, ons gemoed, onze mind op de juiste wijze voeden. Ja, het loopt door elkaar, dat is waar. Maar we zouden goed moeten onderscheiden dat ons denken van nature, nou eenmaal het natuurlijke denken, het denken van de wereld, is altijd een denken wat gericht is op hoe kan ik het meeste presteren, hoe kan ik de wereld verbeteren, hoe kan ik mezelf verbeteren, hoe kan ik het meeste geld verdienen. Kortom, hoe kunnen we de werking van het zuurdeesem versterken, zodat het maar groter en groter en beter en prachtiger wordt. Nou ja, dat denken was het denken van de wereld. En Satan heeft het uitgevonden, hè? Eet van de boom der kennis en je wordt als God. Nou, dat is het denken van de wereld. Als God worden, tegenwoordig schijnen de meeste mensen te denken dat de mens dat al bereikt heeft. Inmiddels, want ze hebben de mens tot God verklaard. Maar goed, dus werelddenken. Het denken ook dat wij het koninkrijk Gods op aarde moeten tot stand brengen langs politieke weg. En dus een vertegenwoordiging als christenen moeten hebben bij ons in het parlement, in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk dwaas. Dat is werelddenken. Dat meen ik echt. Dat is puur werelddenken. Dat... Ja. Voor z'n dagelijkse kost. Maar... Ja. Ja. Precies. Maar dat met die mind bedoel ik ook niet het technische denken. Eventueel om daarmee in staat te zijn onze boterham te verdienen. Maar daarmee bedoel ik onze filosofie, onze wereldbeschouwing. Hoe we tegen de dingen aankijken. En het hele punt is, je kunt tenten maken eenvoudig omdat dat gewoon een aardige methode is om aan de kost te komen. Er is bovendien een markt voor, dus het komt goed uit. En je kan onder de tenten maken natuurlijk een heleboel andere dingen doen. Want ik zeg altijd maar zo, ik heb de meeste dingen aan theorie, althans, de meeste dingen die ik geleerd heb, heb ik geleerd onder het werk, in de fabriek gewoon. Hè? Nou ja, ik sta er toch over de tijd heen te praten, maar dat was dus in de fabriek, ja. Zorgen dat het werk, dat heb ik heel bewust gedaan vroeger, zorgen dat het werk wat ik doe moest zo automatisch mogelijk ging. En alle gereedschap altijd op dezelfde plek moet blindelings kunnen werken enzovoorts. En dan gaat het meteen heel goed snel. Het is gewoon een kwestie van werk indelen. En ik had inderdaad werk wat heel routineus gedaan kon worden. En als je het zo doet, dan doe je je werk goed. Dan maak je een goede productie. Alleen het is stom vervelend, want je wordt zelf een soort machine. En dat was ook precies de bedoeling. Want dan kon ik onder het werk door allerlei boeken lezen, de Bijbel ernaast. En ze wordt een kladblokje ernaast, af en toe een aantekening maken en gewoon doorwerken. Dus echt waar, zo gaat dat. Maar je moet daarbij natuurlijk niet tegelijkertijd allerlei ideeën hebben over. En als ik dit werk nou goed doe, dan kan ik misschien promoveren en dan krijg ik misschien een beter salaris. Dan zal de baas misschien tevreden zijn. Misschien mag ik dan met de dochter van de baas uit. Oh nee, ik was al getrouwd. Maar goed, dat even tezijde. Dat soort filosofie moet je en zeker niet denken van, nee, met dit werk ben ik de wereld aan het verbeteren. En ik gooi zo min mogelijk weg, want dat is het beste voor het milieu en al dat soort onzin. Want dat is de wereld. Maar gewoon je werk doen om aan de kost te komen, daar is niks mee mis. Jawel. Ja. Nee, daar ontkom je ook niet echt aan, maar je kunt natuurlijk gewoon zorgen dat je met de goede dingen gevoed wordt. Als je alle dagen de krant spelt en niet in je Bijbel leest, dan voed je je met de verkeerde dingen. Dan kun je beter ook de krant maar niet lezen, dan ben je beter af. En ik, als het even kan, lees ik de krant, maar ook veel en veel nauwkeuriger, met veel meer aandacht, de Bijbel elke dag. En dat weegt heus voldoende tegen elkaar op. Dat wil zeggen, dat hoeft niet een probleem te zijn, maar het is maar waarmee je voedt. Als je meegaat in de stroom van het modische denken in de wereld, alles wat de wereld bezig gaat. Ik noemde niet voor niks milieu even, want dat komt vanzelf boven. De wereld, filosofie van de wereld houdt zich nou bezig met vuilnisbakken. Ik kan daar niet over, ik vind het wel zo stomzinnig. Neem het nou niet waar, ik vind het zo verschrikkelijk stomzinnig en platvloers. Eerlijk waar, maar bovendien, daar moet je niet in mee laten slepen, als gelovig al helemaal niet. Punt 1, omdat je weet dat het toch nergens tot leidt en dat de grootste vervuiling nog moet komen. Die komt niet van de mens, maar van God zelf, maar die er hoofdpersoonlijk voor zal zorgen, waarna hij vervolgens toch de hele schepping opruimt. Dus dat punt 1 en punt 2, er zijn genoeg mensen die in de wereld, die zelf wel kunnen zorgen dat de wereld reilt en zeilt. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. En als ze zeggen, dat moet daarin, dat moet in die bak, nou dan doen we dat toch gewoon, dat is toch geen enkel probleem. En dan lossen zij dan hebben wij onze gedachten vrij voor andere dingen. Daar gaat het om, en we zouden ons moeten voeden inderdaad, met dat woord Gods. Opdat wij Gods plannen, Gods werk, Gods wil zouden leren kennen, dat staat hier ook. En in het algemeen. Als je gewend bent de Bijbel te lezen en eventueel gewend bent de Bijbel te bestuderen, dan zult u merken dat dat veranderingen teweeg brengt. In ieder geval in uw denken. U gaat anders tegen de dingen aankijken. Niet anders tegen de Bijbelse dingen bedoel ik zozeer, maar anders tegen de dingen om u heen. En dat is waar het om gaat. En dat is van groot belang, want de wereld gaat naar stress ten onder, denk ik altijd maar. Maar het is allemaal stress omdat men zoveel belang hecht aan dingen die van voorbijgaande aard zijn. En daar zit het echte probleem. Men klampt zich vast aan dingen die sowieso verdwijnen. Men zou dat niet moeten doen. We zouden zich op de hoogte moeten stellen van onvergankelijke dingen. En daaruit leven, zijn gedachten daaraan onderwerpen enzovoort. Gewoon geloven wat de schrift zegt, zich laten vullen met het woord God. Want daardoor wordt men veranderd. Want hier staat dat we zouden veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. De andere plaats staat, Efeze, ik moet het nou snel doen, hè. Efeze staat, wordt vervuld met de geest. Maar Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat is precies waar het om gaat. Dat heb ik zo mooi op een rijtje staan. Dat is namelijk 3 keer hetzelfde. Verandering van denken wil zeggen dat de geest, Gods gedachten, Gods leven in ons is. Daar stellen we ons dus ook van op de hoogte. En vandaar dat de paralleltekst zegt, het woord van Christus, dat is de geest namelijk, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En daarmee ook de gedachten van Christus, en daarmee ook de gezindheid van Christus. En daardoor wordt ons denken veranderd en worden wij inderdaad veranderd naar zijn beeld. Verder, mijn schriftplaatsen genoeg, ik heb ze hier nog op een rijtje staan, maar gaan ze nou niet meer bespreken, maar er zijn schriftplaatsen waar inderdaad gezegd wordt dat de nieuwe mens vernieuwd wordt tot kennis. Hè? Om maar eens een plechtige term te noemen. Dat wil zeggen dat we inderdaad veranderd worden doordat we die goddelijke waarheden leren verstaan. En dat is de bedoeling. En echt, als je je bewust bent dat je kind van God bent, dat je een hemelse roeping hebt, een hemelse positie, dat de geest Gods in je woont, dat die graag zijn werk in je wil doen. En als je dat echt bewust bent, dan, nou ja, dan is een maatschappelijke carrière of zo, is niet meer zo aan de orde. Nee, je moet aan de kost komen, dat is ook bijbels. En dus eventueel tenten maken, dat is zo. Je moet aan de kost komen. En als je dat een beetje goed kunt, is dat ook mooi meegenomen. Want daar kun je ook de Heer mee dienen. Dat is nou eenmaal zo. Maar daar mag niet je, zou niet je hart naar uit moeten gaan. Dat is de gedachte. Onze harten gaan uit naar heel andere dingen. Ook als we daar nooit over spreken, dan nog kan ons hart naar die dingen uitgaan, bedoel ik maar. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat niet godsdienstvrijheid het belangrijkste is wat we hebben. Het belangrijkste wat wij hebben in concreto is de schrift. Maar daar heb je alleen wat aan als je die ook leest, bestudeert, overdenkt. En de gedachte van God inderdaad je eigen gedachte maakt. Je daardoor laat onderwijzen en daardoor wordt je veranderd. Misschien niet aan de buitenkant. Dus blijf tenten maken, zal ik maar zeggen. Maar dan toch in ieder geval in het hart. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat heet heiligmaking. Want hier staat, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij mocht beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Maar wat is de wil van God voor ons? Uw heiligmaking. 1 Thessalonicenzen 3, hè? Precies, dat is waar het om gaat. En heel de rest van wat wij er straks gelezen hebben in het hoofdstuk spreekt daarover. Over een veranderde gezindheid. Maar u moet bedenken, als u dat gedeelte nog eens leest voor uzelf, de rest van hoofdstuk 12, dat al die dingen die daar staan en die ons aanbevolen worden, slechts gerealiseerd worden in ons leven, wanneer ze voortkomen uit ons hart. Dat kan alleen maar uit ons hart komen. Maar het kan ook alleen maar uit ons hart komen als het hart eerst gevuld is met het woord van Christus. Met de gezindheid van Christus, met het woord Gods, met de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. Kortom, dat veronderstelt verandering van denken. Want de natuurlijke mens zal nooit leven zoals hier van vers 9 tot vers 21 beschreven staat. Dat is ook onzinnig. Maar voor ons is het punt 1 mogelijk, omdat we een gezindheid hebben in ons die dat kan. En punt 2, omdat wij ook niet onze rechten zoeken hier op aarde. Wat wij hier, terwijl we nog in het lichaam zijn, zoeken, zijn niet onze rechten, maar is de eer van God en de eer van Christus. En recht komt daarna. Wij zullen namelijk daarvoor ook nog heerlijkheid ontvangen. Straks, bij wanneer wij tot zoon worden aangesteld en wanneer de verlossing onze lichaam zal plaatsvinden. Dus zien op de vergelding des loons helpt daarbij wellicht een heleboel. Maar is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we uit een oprecht hart, uit een oprecht geweten de Heer willen dienen. Maar tot die gedachte komen wij nooit wanneer we ons niet eerst vullen, inderdaad, met het woord Gods en onze eigen gedachten, redeneringen aan het woord Gods onderwerpen. Nou, daar moet ik het vanavond bij laten. Want het is hoofdstuk.